Hartelijk welkom bij deze dienst van woord en gebed die voorafgaat aan de begrafenis van Gert Drost. Fijn dat u hier bent in de Pnielkerk en dank u wel dat u ook met ons meekijkt thuis. Ik wens u veel sterkte in dit moment van afscheid. Zou we nog even willen checken of uw telefoon stilstaat? En wilt u voor zover mogelijk gaan staan?
Goedemorgen, alle hartelijk welkom in deze dienst van woord en gebed, voorafgaand aan de begrafenis van Gert Drost. In de kaart staat, met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem mochten ontvangen, delen wij u mede, dat door de Heere is weggenomen. Mijn lieve man, onze liefdevolle, zorgzame vader, opa en overgrootvader, Gert Drost. Gert, fijn dat u er bent. Fijn dat u gekomen bent als familie, als belangstellende. Het is aangrijpend, het is verdrietig, het is emotioneel om uw man, uw vader, schoonvader en opa te moeten begraven. En ik wens jullie een gezegende dienst, gezegende uitvaart toe. Ook fijn als u er bent vanwege een andere reden. Ook fijn als u op afstand verbonden bent. Ik wens ook u op afstand een gezegende dienst. En als we zo met elkaar hier zijn, in de kerk, dan mogen we uitspreken dat we het niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp en verwachting ook vanmorgen is, in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Laten we met elkaar gaan zingen. In de psalmen die we vanmorgen met elkaar gaan zingen, die heeft hij zelf aangegeven en opgeschreven. We zingen met elkaar Psalm 116, het eerste vers. Dan is er nu voor u gelegenheid voor woorden van herinnering.
Opa was een constante factor in mijn leven. Vanaf de eerste dag dat ik geboren was, was hij er. Tot de laatste dag vorige week. We haalden toen nog de herinnering op dat opa een hengel met een visje eraan had gemaakt voor me. Zodat ik altijd raak ving. Toen ik op de lagere school zat, kwam opa mij elke donderdag uit school halen. Hij wees alle bloemen aan op de weg naar huis en vertelde hun namen. Terwijl ik ernaast huppelde en deed alsof ik een paard was. Dat vond opa altijd geen probleem. Hij was een prima stalmeester. Hij was meer dan dat. Als meubelmaker, klusjesman, tuinexpert en geschiedenisliefhebber. We deelden een liefde voor boeken. En de laatste jaren zijn er heel wat Karen Wittemeyer romannetjes uitgewisseld, heen en weer. Zijn geschiedenisboeken over Reen of de Tweede Wereldoorlog verslond ik ook. En altijd zat er wel een verrassing in, als een krantenknipsel of een foto. Als ik een vraag had, nam hij dat altijd serieus en gingen we het antwoord zoeken. Wat in de tijd voor internet nog niet zo makkelijk was. Ik heb vroeger ook veel gelogeerd bij opa en oma. Dat waren fijne dagen. Ik mocht meehelpen in de tuin. We gingen naar musea of de bibliotheek of op visite bij familie. En het eten was altijd erg lekker. Vooral de mislukte eieren, die eigenlijk helemaal niet mislukt waren. Maar als je dat zei, kreeg je er nog eentje. Een spelletje triominos was ook altijd goed. En hoewel ze ook altijd in waren voor een spelletje, mensen erg je niet, moet ik bekennen dat dat toch niet echt mijn ding was, omdat ik me stiekem toch wel ergerde. We maakten ook wandelingen in Renen en de uitgestrekte bossen eromheen. We aten bramen, keken naar de paddenstoelen en de bomen en probeerden dieren te spotten. Vaak opperde ik tijdens zo'n logeerpartij iets als: zeg opa, de My Little Ponies missen eigenlijk nog een stal. En vervolgens spendeerden we uren in de schuur om die te maken. Het resultaat was altijd van hoge kwaliteit en beter dan ik zelf had kunnen bedenken. Hij was ook elke dag in de tuin te vinden, want ja, er moet altijd wel wat gebeuren. De snijbonen die we klaarmaakten en vervolgens inzouten, waren de lekkerste van allemaal. Hij was altijd aan het neuriën en altijd blij, al kon hij soms ook heftig van wal steken over het laatste nieuws. Want alle actualiteit werd bijgehouden en de krant werd van voor naar achter gelezen. Elke 14 dagen kwamen opa en oma koffie drinken en dan werden alle nieuwtjes besproken. Maar ook mijn handwerkprojecten werden vakkundig bewonderd. En als er stroopwafelcake was, was het helemaal feest. Van klein meisje tot volwassen vrouw, hij heeft me altijd zeer serieus genomen. En als ik wat zei, luisterde hij vol aandacht. De laatste jaren zat het hem niet mee. En de laatste maanden al helemaal niet en waren me al een beetje kwijt. Maar elke keer als ik kwam, verscheen er een grote glimlach op zijn gezicht. Dat zal me altijd bijblijven. Opa, u was een voorbeeld voor me. En ik heb ontzettend veel van u geleerd. Niet alleen belangrijke feiten, maar ook hoe je in het leven moet staan. Ik zal u missen.
Onze herinneringen aan opa. Spelletjes spelen. Maar je moest wel goed opletten, want hij kon vals spelen als de beste. Vooral bij mens erg je niet. Ophalen uit school is altijd leuk. En dan gingen we de eendjes voeren. Opa was gek op dieren. En hij pakte de bonen en eend op. Vaak gingen we dan ook naar de speeltuin. En dan gingen we opa met ons schommelen. logeren. Als we logeerden bij je opa en oma, hielpen we opa mee in de tuin de plantjes water geven. En als we dan vies waren en we moesten douchen, gingen we in het Doelse badje. En als papa en mama dan ons kwamen ophalen, hielden we papa en mama voor de gek. Door onze benen heen te zwachtelen en deden we alsof we geblesseerd waren.
Als we bij opa en oma waren, of opa bij ons, las hij ons voor het slapen gaan. En met Sinterklaas maakten de leukste en gekste surprises. Dus het zaalvieren was altijd heel erg gezellig. Opa en oma haalden ons ook altijd in met de avondvierdaagse. En zo kunnen we nog eeuwig doorgaan met onze herinneringen. Opa, we gaan je missen.
Ja, opa was voor mij een man die altijd potentie zag in alles wat hij maar had. In mensen, maar ook in spullen. Hij zag altijd wel iets voor zich, iets wat je ermee kon. Zijn liefde voor planten heb ik ook erg gewaardeerd en heb ik zelf ook meegenomen. Maar aan het einde, wat ik echt van hem het meest bijzondere was, is die, hij had een bepaald soort vrede over zich wat je niet bij veel mensen ziet. Hij heeft echt een hart voor God, een hart voor mensen. Hij ziet potentie in jou, zelfs als je het zelf niet ziet. Hij ziet potentie in ook al ben je nog niet capabel. Hij geeft je de spullen. Als je wat wil maken, geeft hij het. Als je wat wil hebben, geeft hij het. Want hij weet dat je er wat mee kan. Hij ziet de potentie in jou dat je het kan. En dat is iets wat ik altijd kostbaar vind. Daarnaast ook het moment dat hij aan tafel zat en ging bidden voor het eten. Dat was ook zo'n moment. Ja, dat blijft mij altijd bij. Gewoon die bepaalde vrede die over zich had, maar ook de, ja, weet je, het was een standaard gebed, maar altijd aan het einde, dat hij zei van, zodat we eeuwig bij u mogen leven en dat het alles doet wat u gebiedt, dat stukje, ja, ik weet niet, dat blijft mij altijd bij. Dat is gewoon iets wat zijn leven tekent, wat ik ook zie dat ja, echt een fundament voor hem was. En ook laatst, of helemaal niet zo lang geleden, maar had hij een keer verteld over een moment dat hij in het ziekenhuis lag en de stem van God of van Jezus hoorde en die persoon tegen hem zei en dat hij niet heel bang hoefde te zijn en een hand op zijn schouder voelde. Dat is iets wat voor mij ook zo'n reden was om te zien dat hij vrede in zijn hart had. Hij had vrede. Hij had echte vrede. En dat zag je en dat tekende zijn leven. En ik weet niet, maar dat is ook iets wat ik hoop aan het einde van mijn leven te kunnen zeggen. Dat die vrede, dat het altijd bij hem is gebleven. Want dat zag je bij hem. Hij was altijd vol van vrede. Ik weet niet, je zag hem nooit zo vaak dat hij van zijn stuk was gebracht of wat dan ook. Was echt een bijzondere man, echt. En zijn liefde voor God, dat was te zien.
Herinneringen aan onze vader. In mei 1935 werd pa geboren en groeide op in een gezin met 5 kinderen. En al snel in zijn jeugd brak de Tweede Wereldoorlog uit. In het stadje Rhenen en op de Grebbeberg werd zwaar gevochten en werd pa als klein jongetje geëvacueerd. Maar niet na ook nog een oorlogsdaad verricht te hebben. Hij had samen met een paar vriendjes een boom op de weg gelegd, waardoor een naderende legertruck van de Duitsers moest stoppen om het gevaar te weg te halen. In de tussentijd werd een aantal broden achteruit de truck gehaald door de jongens. Want ja, er was honger en dit was een mooi extraatje. Of de Duitsers er iets van gemerkt hebben, we zullen het nooit weten. In zijn jeugd was hij al druk met zorgen voor familieleden. Zijn broers gingen op de fiets vaak bezoeken in het sanatorium ver weg. De jaren na de oorlog waren best zwaar. Pa ging al vroeg aan het werk om het gezinsinkomen aan te vullen. Hij had eigenlijk schoolmeester willen worden, maar door de omstandigheden is dat er nooit van gekomen. Hij begon bij een timmerfabriek en werd in de praktijk bijgespijkerd in de fijne kneepjes van het vak. En heeft zijn hele werkzame leven in het hout gezeten en heeft als bedrijfsleider later op een meubelfabriek de nodige verantwoordelijkheid gehad en ook gevoeld. In de tussentijd leerde hij ook Engeltje kennen, roepnaam Ellie, maar die hoorden we eigenlijk nooit. Die leerde ze kennen en tijdens de vakantie in Medesand. Ze trouwde in 1958 in een gehuurd pak en een zelfgemaakte jurk. En gingen in paasgeliefde Renen wonen. Als spoedig verscheen ik. En dat beviel blijkbaar zo goed dat de tweede zoon Adrie kwam. En tenslotte, na 9 jaar, eindelijk Peter verscheen. We hebben een redelijk onbezorgde jeugd gehad. Pa was altijd bereid om op te treden als onderwijsassistent, taxichauffeur, verpleger, fietsenmaker en probleemoplosser. Een echte familieman die wel van een geintje hield en bijvoorbeeld een bovenbuurman inschakelde om als Sinterklaas in de antennebuis ons vermalend toe te spreken. Dat lukte heel goed. Sinterklaas-surprises werden ook wel eens in een wc-pot gestopt om langdurig toiletbezoek aangenamer te maken. Ook sneuvelde er wel eens eruit tijdens een stoeipartijtje judo. Of een sprong door de deuropening waar de deur normaal open stond. Maar nu even niet. Samen met ome Rien heeft ze het huis van Adrie en Rieke Renen verbouwd. De vakanties en weekenduitjes werden vaak samen met oom Goof en tante Willy, met twee neefjes van ongeveer dezelfde leeftijd, die hier ook aanwezig zijn, hebben ze doorgebracht. In de vakanties gebeurde er altijd wel iets spannends, zoals 's morgens vroeg duiken met de bril op in een snelstromend ijskoud riviertje en proberen die bril weer terug te vinden. Of hangen aan een boomtak boven een afgrond en met een peuterfietsje een onderzeeër nadoen en verdwaald raken in het Limburgse woud. Namen noemen we niet. Pa was door fysieke overbelasting van het werk al voor de pensioengerechtigde leeftijd gestopt met werken en had de groentetuin waar hij zich uit kon leven en samen met zijn engel tijd doorbracht met de dagelijkse bezigheden. Hij kon lekker koken en deelde graag uit zijn groentetuin. Samen gingen ze graag fietsen en paste regelmatig op de kleinkinderen en pa maakte daarvan dankbaar gebruik om zijn creativiteit met hout te gebruiken en heeft veel dingen gemaakt. Ook liefde voor de natuur werd bijgebracht. De familiehonden Abby en Saar profiteerden ervan dat er altijd iets toevallig op de grond viel. In 2020 zijn pa en ma verhuisd naar een appartement in Veenendaal, omdat ze na een opname in verband met corona fysiek niet meer in hun eigen woning konden wonen. Pa had een pittig leven, zoals de oorlogsjaren die impact op hem hadden, het jong overlijden van zijn ouders en vroegtijdig moeten stoppen met werken. Maar hij bleef toch altijd positief in het leven staan, ondanks de lichamelijke ongemakken en achteruitgang. En hij had overal belangstelling voor. De laatste maanden heeft hij doorgebracht op de Meent, waar hij als meneer Gerrit bekend stond en uitstekend is verzorgd. Hij had de hoop nog te herstellen, maar het mocht niet zo zijn. Hij had in onze ogen een liefdevol huwelijk. Hij is mij ook altijd engel blijven noemen. Ze hielden elkaar in evenwicht. Dat evenwicht is er nu niet meer. En hoewel wij onvervangbaar zijn voor pa, zullen we ma ondersteunen in alles. Bedankt, pa.
Zullen we naar deze woorden van herinnering in ons gebed tot God gaan? Heere onze God, Vader in de hemel, wij komen tot U. Tot U op dit bijzondere moment. We komen tot u op het moment dat we afscheid nemen. Afscheid moeten nemen. En dan komen we tot u op het moment dat we zelf geconfronteerd worden met de realiteit van de eindigheid van het leven, van de dood. En dan danken we u dat u de levende bent. Dat u, Heer Jezus Christus, de dood hebt overwonnen. Dat u bent opgestaan. Dat u leeft. En dat u ieder die in u gelooft, belooft dat hij zal leven, ook al was hij gestorven. Heere, wij richten ons op u, omdat wij dat in onszelf niet verdienen. Omdat wij de eindigheid van het leven, juist ook op een moment als dit, zo op ons af zien komen. Als hier zo voor in de kerk de kist staat, waarin het lichaam ligt van Gert, van Gerrit Drost, en we afscheid nemen. We moeten hem loslaten, Heere. We zijn dankbaar dat we met ons verdriet en met al onze dierbare herinneringen bij u mogen komen. Het loslaten, het doet ons pijn. Maar u bent de goede herder. U weet precies wat uw schapen nodig hebben. En u heeft zelfs uw leven gegeven voor de schapen. Daar mogen we keer op keer bij stilstaan. En dan weet u, Heere, hoe het leven van broeder Drost geweest is. Dan weet u hoe onze herinneringen aan hem leven in ons hart. En dan danken we u voor al het goede wat we hebben ontvangen in hem. We danken u voor alle mooie herinneringen en goede momenten van gezelligheid, van vreugde, van vrede. Maar ook dat hij mocht getuigen, dat hij wist, de toekomst is zeker, mag bij de Heere komen. U heeft hem op uw tijd thuisgehaald, Heere. Heere, wij zijn hier ook als kwetsbare mensen. Sommigen nog jong, midden in het leven en anderen ook in de avond van het leven. Wees ons allen nabij als we deze samenkomst meebeleven, deze uitvaart op ons in laten werken. Wees in het bijzonder bij zuster Drost, nu ze haar man moet missen. Bijna 66 jaar mochten ze getrouwd zijn. Geeft u haar kracht om dit te dragen. Help haar vandaag, maar ook in de tijd die komt, als het verlies steeds definitiever ervaren zal worden. Heere, zegent u ook Gert en Hetty, Adrie en Riek, Peter en Ankie, nu hun vader en schoonvader ontslapen is. Troost hem, wees hen nabij. Als zij hun vader niet kunnen vervangen, als ze missen en tegelijkertijd er voor hun moeder en schoonmoeder willen zijn. Geef hen wat nodig is, vandaag en in de toekomst. Heere, wees ook bij de kleinkinderen, Rielle, Elrik, Rowan en Inge, Monique, Joanne, Elke, Rosa en Tigo, nu hun opa gestorven is. Troost hen, Heere. Zegent u hen. Als we hier zijn, als we straks de gang naar het graf maken, maar ook als het leven toch ook weer doorgaat. Zegent u ook de achterkleinkinderen, Jason en Isalyn. Zegent u de rest van de familie, die hem gekend hebben als broer, zwager, neef. Wees hen nabij, Heere. U weet wat hun gedachten zijn. Wees zo bij de hele familie. Wees bij een ieder voor wie hij een belangrijke plaats heeft gehad. Heer, dit samen zijn roept allerlei emoties op. Herinneringen aan vroeger. Wilt u ons een gezegende samenkomst geven? Geef dat wij die hoop waarvan onze broeder mocht getuigen, dat we die hoop ook mogen ervaren in ons leven. Wees bij ons als we misschien juist ook denken aan anderen die ons ontvallen zijn. Geliefden die ons korter of langer geleden ontvallen zijn, die moesten begraven waar we afscheid van moesten nemen. Heere, zo kent u ons allemaal. Of we nu hier zijn, of dat we op afstand verbonden zijn. Geeft u ons rust in ons hart. Werk in onze harten. En geef, Heer, dat zo alles in deze samenkomst en op deze dag in goede orde mag verlopen. Dat het mag zijn passend bij wie Gert voor ons was, maar ook passend bij wie u bent. Zegent u het spreken, bespelen van het orgel, het zingen. Jij laat alles mogen uitlopen op de eer en glorie van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Neurieën, zingen, dat heeft uw man, jullie vader en opa ook veel gedaan. Misschien ook wel deze psalm. Ik vermoed van wel, anders had hij hem vast niet opgeschreven. We zingen met elkaar, psalm 89, het eerste vers. We gaan samen ook lezen uit een psalm die ook staat op de kaart. We lezen met elkaar psalm 42 en vervolgens zingen we uit psalm 84, het zesde vers. Verlangen naar God staat erboven. Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis onder luide vreugdezang. En lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan, in het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goedertierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Na de overdenking zingen we met elkaar uit Psalm 42. Het eerste en ook het vijfde vers. Het vijfde vers staat ook op de kaart. Dus dat na de overdenking over Psalm 42. Beste familie, beste bekende, medegemeenteleden van Gerrit Drost. Er zullen heel wat herinneringen boven gekomen zijn. En heel wat hebben we er zojuist al gehoord. En als aan ons gevraagd wordt, wie was zij? Wat typeerde hem? Dan is er blijkbaar heel wat te vertellen. U kunt waarschijnlijk veel meer vertellen dan ik zelf. Ik heb hem helaas nooit kunnen spreken. Dat is in de andere wijk. Maar intussen heb ik wel een beeld gekregen. En als u denkt aan hem, dan denkt u misschien vooral aan die laatste korte periode in de Meent, waarin meneer Gerrit steeds meer zorg nodig kreeg. Of die laatste fase in Veenendaal, waarin die trotse inwoner van Rhenen uit Rhenen moest. Of misschien vooral die periode in Rhenen, dat hij bezig was in de moestuin. Of iets maken voor de kleinkinderen. Misschien denkt hij zelfs nog verder terug. En de periode dat hij werkte, dat hij bezig was, graag dienstbaar was voor anderen. Er zullen allerlei herinneringen zijn aan deze zorgzame, optimistische, betrokken man. U weet hoe hij was als opa, vader en als echtgenoot. Hoe hij dingen vertelde, hoe hij neuriede, eten klaarmaakte. En nu moeten jullie afscheid nemen. En bijna 66 jaar mocht u, zuster Drost, getrouwd zijn. Nog meer jaren een relatie gehad. Dat hebben jullie veel samen mogen doen en mogen beleven. In liefde met elkaar verbonden. Nu moet u afscheid nemen. Nooit meer zult u hem horen zeggen, engel. Nooit meer zal hij uw hand vasthouden. Zijn stem zult u niet meer horen. Misschien wel in gedachten, maar het is straks voorbij. Aangrijpend. Deze man, liefdevol, zorgzaam, die ergens iets van vrede over zich had, maar tegelijkertijd ook niet altijd veel sprak over zijn geloof. Was dat niet zo gewend? Maar als ik zo nadacht over wie hij was, wat jullie vertelden. En nadacht over Psalm 42 kwam ik bij een oud voorbeeld. Misschien kent u het voorbeeld. Het voorbeeld van een zeeschip. Een zeeschip wat dan op weg is over de grote oceanen, maar dan vlak bij de haven komt. En dan ligt het daar vlak bij de haven te wachten totdat het ook echt de haven in mag. Schepen komen overal vandaan. Soms liggen er hele grote, van wel honderden meters lang, tientallen meters breed en hoog. En die liggen daar, zo'n groot schip, en die blijven daar op hun plek liggen. Ja, hoe komt dat? Ja, dat komt omdat er zo'n kabel naar beneden loopt, die in het water verdwijnt. Maar onder de grond, onder het water, daar heeft het vaste grond gevonden. Te midden van alles wat er stroomt en drijft, te midden van alles wat er waait, is daar dat anker wat ervoor zorgt dat je toch standvastig blijft. Want als ik zo luister naar jullie verhalen en over de broze gezondheid van de afgelopen jaren, het feit dat die afgekeurd moest worden, dan zijn er toch heel wat impactvolle dingen geweest. Maar toch was hij standvastig, bleef hij optimistisch. Ja, zou dat komen omdat hij iets gevonden had wat dieper was? Een houvast die je misschien met het eerste oog niet zo ziet, maar waarvan je zegt, die vind je als je zoekt in de diepte. Het anker van het geloof. Het is in ieder geval wel waar hij naar heeft gezocht. Misschien heeft hij die vraag ook wel gehad toen hij jong was, misschien wel toen hij ouder was. Waar vind ik nou houvast? In de eb en vloed van het leven. Waar vind ik houvast als het stormt of als het tegen zit? Hij gaf aan. Ik mag de Heere ontmoeten. Ik hoef er niet bang voor te zijn. En daar zong en neuriede hij ook graag over. Kijk, Psalm 42 was dus blijkbaar een belangrijke psalm voor hem. En Psalm 42, dat is een psalm van eb en vloed. Het gaat soms de diepte in, maar soms ook op de hoogte. En je merkt dat de schrijver dat hij ook zoekt naar die vaste grond. Naar houvast, voor wat er ook gebeurt. Ja, deze psalm ademt uit dat het niet altijd vanzelfsprekend is, het leven. Dat het niet allemaal kabbelt en dat je niet altijd maar in de vingers hebt. Maar dat je wel heel sterk kunt verlangen. Zo begint de psalm, vers 2. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Je moet je voorstellen, een hert, dorstig, komt bij die bedding aan en die bedding is droog. En die zoekt naar water, maar die vindt het maar niet. Ja, schreeuwt naar water. Ja, als je gaat schreeuwen, dan is dat blijkbaar echt nodig. Je schreeuwt alleen als er echt iets aan de hand is. Deze dichter zegt, ik schreeuw naar God. Ik verlang naar Hem. Te midden van alles wat er is in mijn leven, zoek ik de Heere. Want hij wil hem ervaren. Ja, blijkbaar ervaren de dichter hem niet altijd. Voelde hij hem niet altijd, zag hij niet altijd dat van God. Is het misschien zelfs zo dat deze dichter geestelijke droogte, duisternis, een stukje geestelijke doodsheid ervaarde? Hoe komt dat? Ik zou heel veel kunnen zeggen vanmorgen, maar ik licht er één ding uit. Deze dichter die mist iets. Iets wat uw man, uw vader, jullie opa ook gemist heeft. Je vindt het in vers 3 en vers 5. In vers 3 staat, wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Dus hij verlangt ernaar om binnen te gaan om voor Gods aangezicht te verschijnen. Hij ervaart dus God op afstand. En in vers 5, hieraan denk ik, en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis onder luide vreugdezang en lofliederen. Een feestvierende menigte. Deze dichter die denkt terug aan dat je samen met anderen in Gods huis bent. Om samen God te loven, om hem te zien. Maar hij zegt, ik kan u niet meedoen. Ik hoor er niet echt meer bij. In vers 7. Wordt het onderstreept. Daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte. vanuit het laaggebergte. De dichter zegt, ik ben in het noorden van Israël en in het zuiden, daar is de tempel, daar is Gods huis, daar gaan de mensen naartoe, daar zingen ze, daar loven ze hem, daar staan, worden offers gebracht. Maar op de een of andere manier, ik ben hier en zij zijn daar. Hij voelt afstand. Er staat niet bij waarom. Ziek, gevangen misschien, kwetsbaar. Maar het doet hem wat dat hij niet helemaal mee bij kan horen. En als ik jullie goed begrepen heb, dan vond hij het ook moeilijk. Jullie vader, opa, dat hij niet meer hier in de kerk kon zijn. Dat niet meer ging. Natuurlijk, de livestream kon aan en je kon meeluisteren. In de meent waren diensten. Maar niet echt meer meedoen. Dat vond hij jammer. En ondanks dat deze dichter heel erg duidelijk maakt, het gaat niet vanzelf, ik ervaar God niet altijd in mijn leven, kantelt het toch? Is er toch een vaste geloofsovertuiging? En wat verandert er dan? Is de dichter uiteindelijk dan toch naar God toegegaan, toch meegegaan? Nee, de dichter is anders naar dingen gaan kijken. Want je merkt in deze psalm elke keer dat hij zichzelf er als het ware bovenuit tilt. Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Hoop op God, maar dichter, waarom dan? Wat is de reden dat je dat nu ziet? Ja, blijkbaar zijn zijn ogen ervoor open gegaan. De volkomen verlossing van zijn aangezicht. Weet u, dat woordje verlossing, dat is een machtig woord. In het Hebreeuws staat daar het woordje Yeshua. Dat is het oud-testamentische woord voor Jezus. En als ergens verlossing in naar voren komt, verlossing blijkt, dan is het wel in de Heer Jezus. De Heer Jezus die zelf zo'n machtige gelijkenis vertelde. Van iemand, een van de twee zonen, die erop uitging. En die zei, weet je, ik leef wel lekker van mezelf. Ik wil wel het geld krijgen en heerlijk leven. Maar uiteindelijk liep hij vast. En die zoon, die heeft uiteindelijk niks meer. Zijn magere scharminkel komt hij terug naar zijn vader. In de hoop dat zijn vader misschien nog een plekje heeft als slaaf, werknemer. Maar zijn vader staat op de uitkijk. Zijn vader rent naar hem toe als hij hem ziet aankomen. Die omhelst hem, kust hem. En die zegt, je mag mijn zoon zijn. Dat is verlossing. Dat je bij God komt en beseft, ik heb geen recht ergens op. Maar wat doet u? In de Heer Jezus slaat uw arm om mij heen. Vind ik troost. Hou vast. Mag ik er echt bij horen? Ja, de Heer Jezus die laat ook zien hoeveel hij daarvoor over gehad heeft. Want als één iemand positieve energie gemist heeft, ja, dan is het de dichter in Psalm 42. Maar was het ook de Heer Jezus? Familie geloofde niet in hem. Discipelen lieten hem in de steek. Geestelijke leiders, ze vielen hem af. In Gethsemane vroeg hij, kun u niet één uurtje met mij waken? Maar nee. Op Golgotha liet zijn vader hem los. Hij ging zelfs de dood in. Om voor ons de Yeshua, de verlosser te zijn. Om zijn genade te bewijzen aan mensen zoals opa, aan papa, aan uw man, aan ons. Ja, wonderlijk. Als je zelf kijkt naar je leven en je ziet hoe de dingen gaan. Soms is het eb, soms vloed, soms stormt het, soms stroomt het. Maar dat je jezelf mag richten op die God. En zoals iemand tegen me zei, dat je in een stil vertrouwen op de Heere mag leven. Zo typeerde iemand, uw man en jullie vader. Ja, dan mogen we dus doen wat deze dichter doet. De dichter van Psalm 42, die zegt keer op keer, wat buigt u zich neer? En dan niet, mijn God. Wat buigt u zich neer? Mensen. Nee, wat buigt u zich neer? Mijn ziel. De dichter van Psalm 42, die spreekt zichzelf toe En die zegt, maar waar laat ik me nu door leiden? Door mijn omstandigheden? Laat ik me leiden door wat ik alleen maar ervaar? Hoop op God, want Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. En weet wat ik mooi vind in deze psalm? Dat is dat de dichter als het ware tussen de regels door steeds meer vertelt over wie God voor hem is. Dat wordt steeds duidelijker. In vers 2, dan noemt hij God de levende God. Hij is de levende. Hij is niet dood. Hij is geen afgod. En afgod, daar kun je van zeggen, die heeft handen, maar die voelen niet. Die heeft ogen, maar die kijken niet. Die heeft voeten, maar die lopen niet. Een mond, maar die spreekt niet. Het is door mensen bedacht en gemaakt en door ons geanimeerd. Een animatiegod. Nee, tegenover al die denkbeelden richt ik me tot God en ik geloof dat Hij leeft, dat Hij er is. Dat Hij in Jezus eeuwig leeft. Dat is de levende God. Maar dan in vers 9, dan wordt het nog iets anders. Dat is ook vers 5 berijmd. In heel deze psalm noemt hij God vooral God, maar hier noemt hij God Heere. Met allemaal hoofdletters. Eén keer. En dat is juist op dit punt in de psalm. En degenen die daarmee opgevoed zijn, die weten misschien, als je in het Oude Testament Heere ziet met allemaal hoofdletters, dan is dat Yahweh. Dan is dat de God van het verbond. Dan is dat de God waarvan de Bijbel zegt, die zich aan mensen verbindt. Het wordt heel mooi uitgebeeld in de doop. Daar waar het water ons raakt, daar verbindt God zich aan u, aan jou, aan mij. En deze dichter die zegt, maar te midden van alles wat misschien moeilijk wordt. En zo heeft uw man, jullie familielid dat moeten ervaren. Dat dingen moeilijker werden. Hij was optimistisch, positief. En toch waren dingen soms lastig. En moeten wij hem nu loslaten. Maar als je deze God kent als Heere, dan mag je weten, Hij heeft zich aan mij verbonden en Hij laat mij nooit meer los. Dan verbindt Hij zich aan je, om je op zijn tijd thuis te halen. Dan heb je houvast, want God laat niet los wat Hij begon. Ja, de levende God dus, Heere. En dan vers 10, dan noemt hij hem mijn rots. Ja, te midden van al die stromen, waarschijnlijk ook in het begin van de Jordaan, ziet die dichter misschien wel zo'n rots liggen midden in de Jordaan. En dat water, dat beukt er tegen, maar die rots die blijft staan. Of misschien denkt hij wel aan spelonken waar bijvoorbeeld David in gevlucht is. Waar je kan schuilen. Deze dichter zegt, te midden van alles waar ik geen grip op heb, ren ik naar u toe. En schuil ik bij u, want in de heftigste stormen en stroming rolt u niet om. In de heftigste dingen vind ik bij u houvast. Nou, zo mogen wij ook tot die God gaan. Of je hem nou al heel je leven kent of nog niet. Als je hem kent als de levende, als de Heere, dan wil hij ook voor ons de rots zijn. Ook de rots in ons verdriet, de rots in onze gevoelens. En dan mag je het ook hopelijk meezeggen met het laatste vers. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Niet een God, niet zomaar de God of echte God, maar mijn God. De volkomen verlossing van mijn aangezicht. Weet wat dat betekent? Hij verlost mij helemaal van mijn aangezicht betekent, ik kan God weer onder ogen komen. Ik mag hem gaan zien. Nu nog in geloof. Maar als hij zo mijn verlosser is, ja, dan mag ik hem straks zien van aangezicht tot aangezicht. Ja, dat is niet om iets in ons. Dat is niet omdat onze broeder zo goed was. Maar het is omdat je die verlossing in de Heer Jezus omarmt. En dan mag je zeggen, hij is mijn God. Hij is de levende God. Hij is mijn Heere. Hij is mijn rots. Hij is mijn God. Ja, de psalmdichter vertelt niet dat het nu in één keer makkelijker geworden is in zijn leven. De situatie voor u, voor jullie, wordt misschien ook niet gelijk makkelijker. Want die lege plaats, die ervaren jullie nu. Als we straks bij het graf staan, weer op een andere manier. En als we dan van de begraafplaats weggaan. En dan hier bij de kerk komen. En dan weer terug naar huis. En als dan de dingen van het leven doorgaan. Het kan best wel eens moeilijk zijn. Het kan op je afkomen. Het kan je raken. Maar dan is die psalm, die zo vaak geneuried is in Renen, ook in Veenendaal, in de Meent, mag die psalm met ons meegaan. En mogen we misschien ook wel denken aan zo'n zeeschip. Zo lag uw man, jullie opa, vader, voor anker. Maar zo'n zeeschip ligt daar voor anker, vlak buiten de haven. Tot het moment komt dat vanuit de haven het signaal klinkt. Kom binnen. Nou, zo is jullie vader. Zo is uw man. Zo is uw geliefde binnengehaald. Hij sprak er misschien niet altijd zo makkelijk over. Maar hij neuriede het. Hij zong het. Hij straalde het uit. Ja, hij zong het. Zullen wij dat ook gaan doen? Amen. zullen we in ons gebed tot God gaan. Heere, u bent de levende God. Te midden van dat sterfelijke van onze kant kijken we naar u. De God die eeuwig leeft en die in de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. We danken u dat u dat gedaan hebt. En dat dat ons troost en houvast mag geven in de eb en vloed van het leven. Als het stormt, dank u wel dat u ons dat aanreikt. Geef dat het anker van ons leven daarin mag hechten. En wil zo voor ons de Heere zijn met allemaal hoofdletters. De God die zich aan ons verbindt. Dank u wel dat daar waar die verbinding eenmaal gekomen is, dat die niet meer verbroken kan worden. Dank u wel dat u, Heer Jezus, die gelijkenis hebt verteld van de verloren zoon. En dat we zo mogen komen en dat we erachter mogen komen dat u voor ons de Heere wil zijn. Degene die voor eeuwig met ons verbonden wil zijn. Geef dat we dat ook mogen ervaren. Nu en ook straks, als we de gang naar het graf maken. Als we daar weer vandaan zullen gaan. En als het leven weer doorgaat. Wees u voor ons de rots in de branding. Wees voor ons de rots waar we kunnen schuilen. Waar we houvast vinden. Als we soms misschien overmand worden door verdriet. Door gemis. Door alle dingen die op ons afkomen. Heere, wij bidden u. Wees voor ons allen de volkomen verlossing van ons aangezicht. En onze God. Heere, wat een machtige belijdenis is dat. En we danken u dat, broeder Drost, dat hij u mag zien van aangezicht tot aangezicht. We danken u voor wat hij daarin mocht uitstralen. En we bidden u, geef dat dat ook voor ons mag gelden. Wees onze God in alle omstandigheden. Zo kijken we op naar u, Heere. Ga met ons mee als we de gang maken naar de begraafplaats. Om daar hem die ons lief is te gaan begraven. Geef troost voor vandaag, maar ook voor morgen. En wees ons nabij, ook in de komende periode. Zegent u ons, als een stervensuur misschien dichterbij komt. Of als het nog voor ons gevoel ver van ons bed is. Heere, u kent ons. U kent ons dieper dan wij onszelf kennen. Wilt u ons dan in uw genade geven wat u nodig vindt voor ons. Maar werk in ons hart, zodat we die hoop en die houvast ook in ons eigen leven mogen opmerken en eruit leven. Heere, geef het ook straks, alles op de begraafplaats in goede orde mag verlopen. Laat het ook daar mogen zijn, in orde en tot uw eer en tot glorie van uw grote naam. Wij vragen u dit en wij danken u dit alles. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen nog een lied zingen. Het lied Lichtstad met uw parelen poorten. En misschien is het ook wel mooi om dat dan staande te doen. Thank you. wil ik u graag de zegen van de Heere meegeven. Ontvang die biddend. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zo zijn we aan het einde gekomen van deze dienst van woord en gebed. En wat ons nog rest is de gang naar de Munnikenhof. Dat willen we graag met u samen maken. Na de begrafenis is een gelegenheid om elkaar hier te ontmoeten en met elkaar te eten. Daarvoor wil ik u hartelijk uitnodigen. Zometeen als de dragers een plaats weer ingenomen hebben, bij vader en opa, dan gaan we eerst uitdragen. Ik wil u vragen of u dan hier in de kerkzaal even wil blijven wachten totdat ik terug ben en u een teken geef. Dat u de zaal ook kunt verlaten. U kunt dan voor ons uitgaan naar de Munnikenhof. En dan zo tegen 12:00 zullen wij ons weer bij u voegen om dan samen die laatste gang te maken. Mag ik dan de dragers vragen om een plek weer in te nemen.